Dit is Flevoland.
Met Leo Schouwenaar en Jordy Bouw.
Goedemorgen, we gaan het gewoon proberen. Een nieuwe volle werkweek zonder Mark, Bobke en Sigrid. Kom op. We kunnen het.
Ja, nou ja, gelukkig zijn wij weer samen. Dat is dan wel weer een feest.
Ja, waar was jij de afgelopen week?
De afgelopen week was ik lekker in Praag op vakantie. Oh. En daarvoor heb ik een hele poos in de middag gezeten. Want de Oudeke die was er een poosje niet. Maar nu zijn wij weer in de ochtend samen.
Nou, het duo is ik op.
Genoeg problemen in het land. Ook in Flevoland zijn er wel problemen. Bijvoorbeeld PFAS. Dat is een probleem bij het waterschap. Zometeen hoor je wat daar precies aan de hand is.
Bij 3 van de 5 afvalzuiveringsinstallaties in Flevoland zitten er na het zuiveringsproces meer gevaarlijke stoffen in het water dan daarvoor. Dat blijkt uit een rapport van het waterschap Zuiderzeeland.
Het gaat om PFAS. Dat zijn chemische stoffen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Een verslag van Marjan van Ens.
PFAS, een woord waar bijna iedereen tegenwoordig van opschrikt. Logisch, want de chemische stoffen kunnen serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken. De risico's lijken nog groter dan tot voor kort werd gedacht. Waterschap Zuiderzeeland schrok dan ook toen in 2021 bleek dat er bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Lelystad meer PFAS de zuivering uitgaat dan er via het afvalwater inkomt. Heemraad Jo Karis.
Ja, we hebben het hier in eerste instantie aangetroffen. Maar inmiddels is het ook bij meer zuiveringen al gebleken dat het zo werkt.
Want bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Almere en Zeewolde gebeurt hetzelfde. Ook daar is het gehalte PFAS in het water na de zuivering hoger dan voor de zuivering. Maar hoe kan dat nou? Heemraad Jo Karis heeft wel een vermoeden.
Wat er gebeurt is dat er een stof die lijkt op PFAS, maar niet tot die groep behoort, die komt de zuivering binnen. Maar door het proces wat in de zuivering plaatsvindt, wordt het dan toch zodanig veranderd dat het uiteindelijk wel onder de groep PFAS valt. En daardoor is het gehalte dan in het water wat eruit stroomt hoger dan in het water wat binnenkomt.
Afvalwaterzuiveringsinstallaties, oftewel AWZI's, reinigen ons afvalwater en lozen het daarna op het oppervlaktewater. Maar soms bevat het dan meer PFAS dan is toegestaan. Flevoland voldoet dan niet aan de norm van het Rijk, erkent Heemraad Karis.
We hebben op een aantal plekken gemeten en op een beperkt aantal plekken voldoen we er niet aan.
En dat leidt in het rapport tot de harde conclusie dat PFAS niet of nauwelijks worden verwijderd in AWZI's. En dat op alle AWZI's sprake is van een toename van concentraties. Van de 3 zuiveringsinstallaties lijkt het probleem in Lelystad het grootst. En dat kan niet zo blijven. Want als mensen of dieren via het oppervlaktewater met PFAS in aanraking komen, kan dat tot problemen leiden.
Nou ja, goed, het is in die zin zorgelijk. En waarom is er zoveel te doen over PFAS? Zoals ik al zei, niet omdat het acuut giftig is, maar het is een stof die niet afbreekt van nature. Dus het hoopt zich op in het milieu, maar het hoopt zich ook op in levende wezens, zoals we hebben gezien bij vissen, maar dus ook bij mensen. En als het zeg maar ophoopt over lange termijn, dan kan het op een gegeven moment giftig worden en kan het effect hebben bijvoorbeeld op het immuunsysteem, vruchtbaarheid en dat soort dingen. Dus daarom willen we wel goed in de gaten houden van waar zit het, kunnen we achterhalen waar het vandaan komt, maar ook wat kunnen we er eventueel aan doen.
Het waterschap gaat de problemen bij de zuiveringsinstallaties onderzoeken.
Volgens het waterschap levert de situatie bij de 3 zuiveringsinstallaties geen acuut gevaar op, maar is het wel zorgelijk. Het schap zoekt naar oplossingen.
Zuiderzeeland heeft nog meer te maken met PFAS. Daarover hoor je morgen meer.
Soms kunnen de problemen in een gezin zo hoog oplopen dat kinderen uit huis geplaatst worden. Maar wat nou als er in zo'n gezin met problemen elke ochtend iemand komt helpen met de kinderen aankleden en ontbijt maken? Stel dat zoiets de druk van de ketel haalt, waardoor kinderen wel thuis kunnen blijven.
Nou, in Flevoland liep de afgelopen tijd een proef met een andere aanpak. En instanties werkten daarbij nauwer samen dan gebruikelijk. Een reportage van onze collega Reo van der Weijden.
Een paar jaar geleden krijgt Denise een psychose. Ze is dusdanig in de war dat ze opgenomen wordt. En omdat ze alleenstaande moeder is en er geen andere oplossing is, wordt haar dan 7-jarige dochter uit huis geplaatst. Denise is trouwens niet haar echte naam. Ze heeft inmiddels haar leven weer op de rit en wil anoniem blijven.
Hoe lang is ze weg geweest?
Anderhalf jaar.
Dat is een hele tijd, denk ik.
Dat is een hele tijd, ja.
Dat de dochter van Denise tijdelijk niet thuis kon wonen is duidelijk. Maar zo lijkt nu, in andere gevallen is uithuisplaatsing vaak niet nodig als er op een andere manier hulp geboden wordt. Wethouder Roelie Bos van Almere spreekt namens de samenwerkende gemeente in de provincie en snapt dat er toch vaak werd gegrepen naar dat rigoureuze uithuisplaatsen.
Dit is hoe we het altijd gedaan hebben, al sinds 1905, toen de eerste jeugdwet kwam. He, dus kinderen uit huis halen, ergens anders. Nou, wat doen zeg maar in de opvoeding, in gezondheid, goede patronen. Dat is wat we deden. En dus zie je dat alles ook zo voortgeborduurd is.
En als een kind dan eenmaal ergens anders woont, is het soms een lange weg het kind weer thuis te krijgen. Ook dat moet anders, vindt het nieuwe initiatief. Zonder de nieuwe aanpak had het veel langer geduurd voordat de dochter van Denise weer thuis was.
Een perspectiefonderzoek zou er moeten worden plaatsvinden. Daar heb ik meer dan een half jaar op gewacht en geen vooruitgang.
Dat is een onderzoek om te kijken of je het
of ze thuis, ja, of ze thuis weer thuis kan wonen, zeg maar. Maar dat kwam niet van de grond, want er was eerst geen geld voor. Toen was het geld geregeld. Toen was er geen personeel voor.
Maar wat wordt er dan precies anders gedaan in Flevoland? Nou, bijvoorbeeld in het geval van Denise, de dochter terug te brengen zonder uitgebreide onderzoeken aan de voorkant, vertelt Vanessa Leerdam, gedragswetenschapper en een van de mensen van het team.
Dochter sliep wel al een dag bij moeder, dus door middel van het doen konden we zien van hoe gaat dat als ze 2 dagen bij moeder is. Want die extra dag hadden we dan personeel daar, die keek hoe doet moeder het, zijn er vragen, we komen met tips en adviezen. Hoe pakt moeder dat op? En van daaruit heb je een beeld. En gingen we nog meer uitbreiden met nog een dag.
En dan kijken ze ook naar de omgang. Van hoe ga je om met je dochter in moeilijke situaties? En dan kun je daarop anticiperen ze daarop als daar hulp aan nodig is.
Door meer energie te steken in het hele gezin haal je de druk van de ketel en kunnen kinderen vaak thuis blijven. De hulp die mensen vragen is soms simpel. Je hoort nog een keer Vanessa Leerdam.
Ik heb iemand nodig die me helpt 's ochtends met het ontbijt maken. Ik heb iemand nodig die me ondersteunt bij het naar bed gaan. Ik heb iemand nodig die met mij een schema maakt van hoe doe ik mijn was, hoe doe ik mijn huishouden, zodat ik tijd overhoud om bezig te zijn met mijn kind.
Nog een voorbeeld van wethouder Roelie Bos, waarbij kinderen de dupe worden van een vechtscheiding. Ze kunnen niet bij moeder wonen. Maar moeder wil de paspoorten uit boosheid niet aan vader geven, waardoor hij geen kinderopvang kan regelen. Werkt fulltime, maar kan de opvang niet zelf betalen.
Dus wat hebben we op een gegeven moment gedaan? In plaats van die 3 kinderen, voor alle 3 kinderen een huisplaatsing te organiseren, waarbij ze dan ook heel vaak nog niet eens bij elkaar konden blijven met al die ellende van dien, is dat we gezegd hebben, oké, we betalen de kinderopvang voor deze vader voor een bepaalde periode. Uiteindelijk is dat 3 maanden geweest. In de tussentijd blijven we praten met moeder om uiteindelijk wel die paspoorten te geven. Dat is ook gelukt. En op deze manier hebben we de uithuisplaatsing van 3 kinderen kunnen voorkomen.
Nou, het klinkt wellicht duur, thuishulp, kinderopvang betalen, maar het is veel goedkoper dan alle kosten die komen kijken bij uithuisplaatsingen. Tot slot, de dochter van Denise. Hoe gaat het daarmee?
Ze ontwikkelt zich goed. Het gaat goed op school. Ze heeft haar letterdiploma gehaald. Het gaat hartstikke goed.
Afgelopen jaar werden de teams bij zo'n 250 kinderen ingezet. In 65 gevallen konden de kinderen thuis blijven wonen of sneller weer naar huis.
We kijken eventjes naar wat er allemaal gisteren op televisie en radio is gebeurd. Bij Nieuwsuur waren PvdA-leider Artje Kuiken en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver te gast. Het duo had een duidelijke boodschap. Ze willen dat demissionair president Rutte per direct opstapt.
Maar met het optreden van Mark Rutte als premier de afgelopen dagen, eigenlijk al sinds het 1 april debat van 2 jaar geleden, heeft de politieke spanningen in Den Haag zo groot gemaakt. En met het laten vallen nu van zijn kabinet, wat zijn verantwoordelijkheid is. Daarmee heeft hij laten zien dat hij niet meer boven de partijen staat op dit moment. En ik denk dat het daarmee moeilijker wordt om de komende tijd al die dossiers die er nog liggen, om die goed af te handelen.
Als er niets verandert, wordt een motie van wantrouwen ingediend, zei Klaver.
Stilstand kan niet, hè? Bijvoorbeeld op klimaat niet, op de aanpak van ongelijkheid. En daarom is ons voorstel dat hij terugtreedt en dat er een zakenpremier aantreedt tot aan de nieuwe verkiezingen. Iemand met echt afstand tot de politiek die even de rust terugbrengt in Den Haag.
En gaat daar een motie van wantrouwen voor indienen?
Ik hoop dat hij zelf tot het inzicht komt en zegt, u heeft gelijk, het is beter dat ik nu plaats maak. Ja. Als dat niet zo is, dan zal er inderdaad een motie komen die daartoe op.
Ja, en mocht die motie van wantrouwen het halen, dan hoeven volgens Kuiken niet alle VVD-ministers hun werk neer te leggen.
Ik zie graag dat de heer Van den Burg het gesprek blijft aangaan met gemeenten in die asielcrisis. Mm-hmm. Ik zie graag dat mevrouw Van der Wal doorgaat in het oplossen van de landbouw en de stikstofcrisis. Dus daar is het probleem niet. Mark Rutte is nu de sta in de weg. Mm-hmm. En willen we dit land weer vooruitbrengen, willen we weer constructief met elkaar samenwerken zonder dat het alles tot een wantrouwen gevecht wordt, is het nodig dat Mark Rutte nu plaatsmaakt in het kader van het landsbelang. En we gaan er met andere partijen samen in optrekken om dat te realiseren.
Gaat natuurlijk nooit gebeuren. Die VVD-kliek gaat in één keer weg.
Nee.
Of ze blijven met z'n allen zitten.
Ja, ik vind het altijd bijzondere zulke uitspraken. Maar verkiezingstijd begint nu ook weer een beetje.
Ja, nou, die begon al tijdens de persconferentie van de minister-president. Toen vroeg de NOS bent u beschikbaar als lijsttrekker? Normaal zegt hij dan altijd, ik sta hier als minister-president, daar zeg ik niks over.
Ja.
En een andere consternatie kun je daar wel als VVD-leider iets aan vragen. Maar nee hoor, hij ging schaamteloos op het. Ze zat er als premier en ging gewoon schaamteloos door als VVD-lijsttrekker.
Oh, als het hem ligt, dan blijft hij nog een keer.
Okay. We gaan even naar de radio. Ja. Een pointer aandacht voor de watersnood in Limburg van 2021. 2 jaar na de ramp hebben veel mensen hun schade nog niet vergoed gekregen. Zo vertelde journalist Bram van der Heijden van de krant De Limburger. En dat terwijl er veel beloofd is, kort na de watersnood.
Er zijn destijds, toen is Mark Rutte gekomen, de koning was hier. Er werden best wel uitspraken gedaan die best wel fors waren. Hè, van we gaan ruimhartig compenseren.
Ja.
Limburg wordt niet in de steek gelaten. Dat soort termen werden toen gebruikt. En dat is ook goed. Hè. Ik bedoel, ze komen dan hier naartoe en ze wilden mensen hun hart aan de riem steken. Alleen wat gebeurt er vervolgens? Dan wordt er een systeem opgetuigd. Waar mensen totaal in vastlopen. En wat eigenlijk er helemaal niet op ingericht is om mensen vanuit het menselijk perspectief te helpen, maar vooral heel bureaucratisch wordt ervaren. En dat is eigenlijk gebeurd. Ja. Mensen hebben vooral het idee gehad, we worden geholpen. En uiteindelijk hebben ze gewoon zelf de portemonnee moeten trekken in heel veel gevallen.
Ja, een beetje op zijn Gronings. De journalist vertelde hoe sommige mensen in Limburg na een schademelding meerdere instanties over de vloer kregen.
4 experts kwamen dan langs. En die zeiden elke keer, dan moet ik wel mijn collega vragen. Oh nee, dan moet u bij het waterschap zijn. Oh nee, dan moet u bij de gemeente zijn. Oh nee, dat is bij de overheid. En dat van het kastje naar de muur gestuurd worden, dat doolhof eigenlijk, dat zien we bij heel veel mensen, hebben we dat teruggezien. En dat is wat de ombudsman ook constateert. En die zegt ook, die wet, die werkt in die zin niet, die moet op de schop.
Ja.
En dat heb je gemist gisteren op Radio en TV. De provincie mag gerust extra bos aanplanten in Noordoostpolder, maar niet overal.
Dat willen CDA en VVD in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Marien van der Slikken dient over extra bossen een motie in vanmiddag. Goedemorgen, meneer van der Slikken.
Goedemorgen, Jordi.
Ja, de provincie is druk met extra bomen planten, ook in Noordoostpolder. Maar u zegt, dat is goed, maar niet overal in de gemeente. Waar wilt u bijvoorbeeld nou niet hebben?
Nou, bijvoorbeeld niet op landbouwgronden, want dat is toch een beetje vervelend, want dat is een hele vruchtbare landbouwgrond die we hier hebben. En daar zou je geen extra bos op moeten willen.
Ja, maar als een boer
er zijn
nou,
genoeg andere plekken.
Ja, maar als een boer nou zelfs zegt van nou, ik wil wel bomen hebben in plaats van aardappelen of tarwe, dan moet een boer dat toch helemaal zelf weten?
Ja, als het een productiebos wordt, dat vinden wij ook geen enkel probleem.
Oké, een productiebos. En wat is dan een productiebos? Peren en appels en zo?
Ja, peren en appels, fruit. Maar ook voor bosbouw zijn er natuurlijk mogelijkheden.
Ja,
Alleen is de grond daar wel een beetje duur voor.
Ja, dus u zegt een boer zal het niet zo gauw doen, want het levert niet zoveel op ten opzichte van die dure grond.
Misschien dat het timmerhout nog wel heel duur gaat worden, maar voorlopig zal dat nog niet zo makkelijk een keuze zijn.
Okay. Maar mag het van u bijvoorbeeld wel op grond die aan het verzakken is? Bijvoorbeeld het zuiden van Emmeloord?
Bodemdalingsgebied, als ondernemers daar mogelijkheden zien, dan zou dat ook een optie kunnen zijn.
Oké, en op welke punten bent u nog meer soepel? Want u zegt wel, niet op vruchtbare landbouwgrond, maar als het nou aansluit of zo, op een bos?
Nou, aansluiting op een bos of langs wegen en onze vaarten, daar zijn best wel wat mogelijkheden natuurlijk.
Oké. U dient deze motie in samen met de VVD. Die twee partijen bij elkaar opgeteld zijn 8 zetels, maar dat is nog niet genoeg voor een meerderheid.
Nee, dat nog niet. We hopen op wat meer steun in de raad. En we zullen daar vanavond ook mee over in debat gaan. ik hoop dat we daar een beetje tijd voor krijgen, want er zijn 35 moties die we vanavond af moeten handelen. Dus ja. het wordt nog een lange dag.
Ja. Nou, die provinciale bosbouwplannen, die gelden natuurlijk voor de hele provincie, niet alleen in Noordoostpolder. En in heel Flevoland zit zo'n beetje wel de CDA in de gemeenteraad. Kunnen we nou deze motie 5 keer verwachten hier?
Ik heb nog niet overleg gehad met mijn collega's in Dronten of Almere. Dus wie weet, als ze het een goed idee vinden, dan zouden ze het ook over kunnen nemen.
Ja, zou u het zo aanraden?
Kijk, de Noordoostpolder is wat anders ingericht als de andere kant van Flevoland. Ja, en ieder moet voor zichzelf kijken wat passend is.
Oké, wachten we dat af? Of ze het gaan nu overschrijven, bijvoorbeeld in Dronten of Zeewolde? Marien van der Slikken, fractievoorzitter van de CDA Noordoostpolder. Dank voor deze vooruitblik. En dan de berichten van buiten Flevoland. Leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks die mogen vanaf vandaag stemmen over de vraag of hun partijen samen de verkiezingen in moeten gaan. We hebben het natuurlijk over de verkiezingen van de Tweede Kamer, want die zijn nodig, wellicht ergens in november. Nou, gisteren maakten de twee partijen bekend dat ze met een gezamenlijke kandidatenlijst en één programma willen meedoen aan de Kamerverkiezingen.
Of ze een gezamenlijke Tweede Kamerlijst willen met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma.
Ja, stemmen kan tot zondag. Wie de lijsttrekker wordt, is nog niet bekend. Zat er niet iemand in Brussel gereed? Die man met die baard?
Hans Timmermans?
Ja.
Nou, geen idee, we zullen het afwachten. Bij de onweersbuien van gisteren is voor zover bekend niemand gewond geraakt, terwijl is er op meerdere plekken schade ontstaan, onder meer door blikseminslag. En in het zuiden en oosten van het land kon de riolering al het water van de stortbuien niet aan. Waar de meeste mensen toch het liefst veilig binnen zaten, zochten deze stormjagers het onweer juist op.
Nou ja, deze bui komt dan steeds dichterbij en hij is boos bui noemen we dan. Hij is echt veel onweer eruit aan het gooien en een beetje turquoise kleuren. Dus dan weten we al dat hij wel heftig wordt. Hij is wel heel erg aan het veranderen op dit moment, zie ik. Maar het blijft een leuk feestje elke keer weer.
Oké. Okay. Ja, heel herkenbaar. Mijn vriend is ook helemaal gek van het weer. Dus die heeft de hele avond in het raam gezeten. Het was heel gezellig.
Oh,
om naar de onweersbuien te kijken.
Maar wel binnen.
Wel binnen, ja, zeker weet.
Nou, misschien heb je het al op je bonnetje zien staan. De toeslag die wordt geheven op de plastic frietbakjes, maaltijdverpakking of milkshake beker. Die toeslag heet SUP, staat voor Single Use Plastic. Het zal toch niet op zijn Nederlands gaan, maar goed. Op 1 juli werd die ingevoerd en dat ging gepaard met veel kritiek, vertelt Gert van Rooselaar van de inspectie Leefomgeving en Transport. Hij moet die nieuwe regels handhaven.
We hoorden regelmatig ondernemers een beetje klagen, een beetje mopperen over de kosten die zij moeten maken. Dat snappen we. Want het leven is al duur en het wordt een klein beetje duurder. Maar tegelijkertijd, we doen het om de hoeveelheid plastic te verminderen. En plastic kost de maatschappij ontzettend veel geld. Plastic in zwerfafval, plastic op straat, plastic in zee, dat kost ontzettend veel geld. En dat die kosten nu op een andere plek terechtkomen, bij degene die het verkopen, nou, dat begrijpen we wel.
Van Rooselaar is te spreken hoe de ondernemers de nieuwe regels toepassen.
Nou, we zien dat de kleine horeca-ondernemers, de kleine cafetaria-achtige dingen die ook heel veel in het nieuws zijn geweest, dat die nog gewoon wat moeite hebben met deze nieuwe regels. En dat begrijpen we ook, maar het feit dat ze er nu mee bezig zijn, dat vinden we juist hartstikke positief.
Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Laat het ons weten. Stuur een WhatsAppje. Dit is ons nummer. 06-52-52-4891. 06-52-52-4891. Jouw nieuws bij Flevoland.